Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zwuster en het is woensdag 20 maart. Onze verslaggevers gingen langs bij de stofzuigergoeroe.
Nou, ik weet niet hoe technisch jij bent, maar die man had binnen 5 minuten die stofzuiger helemaal open, onderdelen netjes neergelegd.
En beleggers zijn blij met Unilever's afsplitsing van Magnum, Ben & Jerry's en de Cornetto.
De beurskoers ging een paar procent omhoog. Eigenlijk stond de aandeel de hele dag bovenaan in de AX.
Dit is de dagkoers van het FD.
Je kan het onderdeel kennen van merken als Magnum, Ben & Jerry's, Cornetto. Daar verkopen ze er heel veel van. Vorig jaar was de omzet 7,9 miljard euro. Een heel groot bedrag, ook voor een groot concern als Unilever. En het heeft een behoorlijk Nederlands karakter. Er staat een fabriek in Hellendoorn. Het hoofdkantoor is in Nederland. En er staat een Nederlander aan het roer, Peter ter Kulve.
Dit is onze retailredacteur Jan Braaksma. Die vertelt over de ijsdivisie van Unilever die het levensmiddelenconcern af wil splitsen.
Het was het onderdeel dat vorig jaar het langzaamst groeide en waar de marges het laagst waren. In vergelijking met die 4 andere onderdelen van Unilever. En dat is toch wel iets wat beleggers en ook een bedrijf zelf ingewikkeld vindt. Want je wil of een onderdeel waar heel veel geld verdiend wordt, dus waar de marges heel erg hoog zijn, of dat heel erg groeit. Of nog beter, allebei. Nou ja, dat lukte niet. En daar had Schumacher, Heinz Schumacher, de CEO van Unilever, al een paar keer publiekelijk over gezegd. Die ijsdivisie, daar moet wat mee gebeuren. En dat lukte blijkbaar niet als het een onderdeel van Unilever zou blijven. Hè? Een onderdeel van het grotere concern. Dus ja, dan maar op eigen benen.
Wat houdt dat praktisch in? Wat is afsplitsing van Unilever?
Ja, nou, nu is het dus onderdeel van het grotere geheel, kun je zeggen. Dus finance, HR, allerlei van dat soort dingen deel je met de andere onderdelen van het bedrijf. Dat verandert als het de ondernemingsraad de toestemming voor geeft, gaat ook het hoofdkantoor weg van Rotterdam, waar nu ook voeding zit, gaat het hoofdkantoor van IJs naar Amsterdam. Dus dat geeft al wel aan van het wordt echt een zelfstandig onderdeel en niet meer een van de 4 divisies. En als dat afgerond is, dat zal ergens eind volgend jaar zijn naar verwachting, ja, dan zou het ook een eigen beursnotering kunnen krijgen. Dat is de route waar Unilever nu op aanstuurt. Maar mocht iemand een heel goed bod doen, dan kan het natuurlijk ook verkocht worden. Of ze zouden ook een joint venture kunnen doen met een investeringsmaatschappij. Dat heeft Nestlé jaren geleden gedaan. En dat is hartstikke lucratief. Dus ja, dat soort opties hangen ook nog in de lucht. Maar de meest waarschijnlijke route is een beursgang. En dan lijkt het een beetje op wat Philips heeft gedaan met zijn lichtdivisie. Dus Philips had de gloeilampen. Daar wilden ze vanaf. Die hebben ze een eigen beursnotering gegeven. Dat heet tegenwoordig Signify. Is genoteerd aan de Amsterdamse beurs. Dat is een route die dus wel meer bedrijven bewandelen.
Maar in die constellatie zou dus uiteindelijk Unilever nog wel eigenaar blijven?
Ja, in ieder geval van een deel van de aandelen. Maar dat zouden ze dan langzamerhand gaan verkopen. ING heeft dat ooit ook bij NN gedaan. Je verkoopt meestal niet dan alles in één keer als je het zo naar de beurs brengt. Maar je verkoopt een deel aan beleggers en dan heb je, doordat een beursnotering is, kun je die andere aandelen ook langzamerhand verkopen als de koers naar jouw smaak hoog genoeg is.
Het is niet de eerste keer in de laatste tijd dat Unilever wat meer gaat specialiseren. Zijn meer divisies afgestoten. Er was ook veel druk van aandeelhouders. Is dit dan ook nog steeds een reactie daarop?
Ja, het is al wat langer de strategie van Unilever om de merken die het langzaamst groeien de deur uit te zetten. Dus dat begon met een grote verkoop van de margarinedivisie. Nou, dat is echt het oerdeel van Unilever dat een paar jaar geleden verzelfstandigd is. Daarna kwam de thee, bekend van Lipton. Ook dat is verkocht aan private equity. Ja, en in die zin is het een logisch vervolg dat ze daarna nog eens weer dit hele portfolio van merken en onderdelen gaan doorlichten om te kijken wat groeit niet zo snel en wat heeft weinig synergie met de rest van het bedrijf. Want ja, ijsjes verkopen, dat moet in vriezers en met koeling en dat is lastig te combineren met deodorant of zeep of voeding, om maar eens iets te noemen.
En tot slot hoor je van onze redacteur maakindustrie, Caitlin Stoker. Die ging langs bij een circulair ambachtcentrum en kwam erachter dat de overheid aan de ene kant wil zorgen dat er meer wordt gerepareerd, maar dat de regels van diezelfde overheid ook initiatieven in de weg zitten.
Een tijdje terug ben ik met mijn collega Jeroen Groot, die over grondstoffen schrijft, langs geweest bij Phoenix. Dat is een kringloopwinkel, ook wel een circulair ambachtcentrum in Apeldoorn. En hier repareren ze onder meer elektronica, daar gaat ons stuk over. We vonden dit heel interessant omdat je ziet in Europa ook een beweging richting recht op reparatie. Dus dat je kapotte producten moet kunnen repareren, ook als de garantieperiode voorbij is. En daar komt Europese wetgeving op. Nou is repareren vrij duur, normaal gesproken. Dus die circulaire ambachtcentra, die zijn er een goede tussenvorm voor, waar je eigenlijk gratis of voor een kleine vergoeding je product zou kunnen laten repareren.
Ja, het is wel een beetje een spoiler dat het niet lukt. Want jullie hadden een stofzuiger meegenomen om te kijken of die gerepareerd kon worden. Wat was er mis mee?
De stofzuiger functioneerde eigenlijk nog prima, behalve dat het snoer niet meer inrolt. Wat wel irritant is.
Ja.
Dus we dachten, nou, als we daarheen gaan, we hadden begrepen, hier werkt Jawad. En Jawad is de stofzuigergoeroe. Daar heeft hij ook een WeCycle Award voor gewonnen. Dan laten we hem naar die stofzuiger kijken en dan schetsen we hoe dat eraan toe gaat bij zo'n kringloopwinkel waar ze ook repareren. Nou, dat was echt fascinerend om te zien. Die routine, die spatte er vanaf. Die man had binnen 5 minuten die stofzuiger helemaal open, onderdelen netjes neergelegd. En eigenlijk was er vrij snel een oordeel, namelijk dat de veer in de haspel kapot was.
Klinkt vrij simpel.
Ja, kleine reparatie zo te verhelpen. Waar het niet dat een veer is een onderdeel. En Phoenix mag geen onderdelen bewaren.
Je zou denken, als je gaat repareren, heb je soms onderdelen nodig. Waarom mogen zij dan geen onderdelen hebben?
Dat is een goede vraag. Wat er eigenlijk gebeurde was, er kwamen een tijd lang allerlei apparaten richting de kringloopwinkel. Die werden gerepareerd. Of als ze niet meer te repareren waren, dan bewaarde de kringloopwinkel de onderdelen. Want wie weet waar je het voor kan gebruiken. Wat ze ook deden was dat ze van bijvoorbeeld 2 producten dan weer 1 werkend product maken. Dat heet cannibaliseren. Maar als je bedrijfsmatig onderdelen bewaart, dan heb je daar speciale certificering voor nodig. En die heeft de kringloopwinkel niet. Dus zijn ze op de vingers getikt dat ze of die certificering moeten gaan halen of die onderdelen niet meer mogen bewaren.
Die certificering, waar is die eigenlijk voor nodig? Wat is het doel daarachter?
Op het moment dat je het echt gaat verwerken, dan kun je in aanraking komen met chemische stoffen. Dan is het gewoon belangrijk dat je weet hoe je daarmee om moet gaan, maar ook hoe je dat bijvoorbeeld moet opslaan in een magazijn. Ja, eigenlijk bescherming voor jezelf ook.
En waarom hebben ze die certificering dan niet? Of willen ze die niet halen?
Nou, wat wij begrepen is dat eigenlijk alle kringloopwinkels in Nederland op een enkeling na hiermee worstelen. Die certificering is duur. Het is een ingrijpende traject voordat je die hebt. En de administratieve last om al die onderdelen bij te houden is vrij groot. Ja, je moet weten, dit zijn centra die werken met een paar mensen in loondienst. Verder met veel vrijwilligers die het leuk vinden om te knutselen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die hebben geen grote budgetten om 2.000-3.000 euro aan een certificering te betalen.
Ja, voelt toch tegenstrijdig dat we dus aan de ene kant, want het is volgens mij ook hetzelfde ministerie wat dan aan de ene kant zegt, zorg dat je circulair ambachtcentra hebt.
Ja.
En aan de andere kant, maar die onderdelen die jullie nodig hebben, die mogen jullie niet opslaan.
Ja, precies. Deze circulaire ambachtcentra krijgen subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar ook de inspectiedienst onder valt. Dus dat is natuurlijk tegenstrijdig. Dat beaamt het ministerie ook. En zij zeggen ook van het is best wel zoeken naar wat de juiste vorm hiervoor is. En of het zo'n certificering moet zijn of een andere vorm. Er staat bijvoorbeeld al een keurmerk vanuit de brancheorganisatie voor kringloopwinkels. En zij zegt zelf, net als de kringloopwinkels, van kunnen we dit er dan niet ook onder brengen? Dat we het onder 1 paraplu samenbrengen.
Ja, dus ze zijn wel bezig om deze tegenstrijdigheid mogelijk op te lossen.
Ja, ze zien ook wel het probleem.
Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Wil je die niet missen, abonneer je dan op dagkoers in je podcast-app. Voor nu nog een hele fijne dag. En graag tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.